Daarna lezen we uit Gods woord uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. En daarvan hoofdstuk 6. Dus de schriftlezing voor deze dienst is 1 Korinthe 6.
Durft iemand van uw lieden die een zaak heeft tegen een ander te rechten gaan voor de onrechtvaardigen en niet voor de heiligen? Weet gij niet dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de mens te gerechtszaken. Weet gij niet dat wij de hengelen oordelen zullen, hoeveel te meer de zaken die dit leven aangaan? Zo gij dan gerechtszaken hebt die dit leven aangaan, zet erover die in de gemeente minst geacht zijn. Ik zeg u dit tot schaamte. Is er dan alzo onder u geen die wijs is, ook niet één, die zou kunnen oordelen tussen zijn broeders? Maar de ene broeder gaat met een andere broeder ten rechte, en dat voor ongelovigen. Zo is er dan nu ganselijk gebrek onder u, dat gij met elkander rechtszaken hebt. Waarom leidt gij niet liever ongelijk? En waarom leidt gij niet liever schade? Maar gij lieden doet ongelijk en doet schade en dat aan broederen. Of weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beherven? Dwaalt niet, nog oreerders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog gierigaars, nog dronkaars, nog lasteraars. Nog rovers zullen het koninkrijk God beherven. En dit waart gij sommigen, maar gij zijt afgewassen. Maar gij zijt geheiligd. Maar gij zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest onze Gods. Alle dingen zijn mij niet gehoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal onder de macht van geen mij laten brengen. De spijzen zijn voor den buik, en de buik is voor de spijzen. Maar God zal beide dezen en die te niet doen. Doch het lichaam is niet voor de oerij, maar voor den Heere, en de Heere voor het lichaam. En God heeft ook den Heere opgewekt, en zal ons opwekken door zijn kracht. Weet gij niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zo zal ik dan de leden van Christus nemen en maken ze leden ener hoer, dat zij verre. Of weet gij niet dat die de hoer aanhangt één lichaam met er is? Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees wezen. Maar die de Heere aanhangt, is één geest met hem. Vliet de oerij. Alle zonde die de mens doet, is buiten het lichaam, maar die oerij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet gij niet dat u lieder lichaam een tempel is des Heiligen Geestes, die in u is, dien gij van God hebt, dat gij uw zelfs niet zijt? Want gij zijt duur gekocht, zo vereerlijk dan God met uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.
Het is vandaag een themazondag, gemeente, en het thema voor dit seizoen is Wees heilig. En in verband daarmee luisteren we vanmorgen naar de tekst zoals we die kunnen vinden in 1 Korinthe 6 en daarvan de versen 19 en 20. De versen 19 en 20 uit 1 Korinthe 6, daar schrijft de apostel Paulus: of weet gij niet dat uw lieder lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is, die gij van God hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest, welke van God zijn. Jongens en meisjes, misschien hebben jullie dat thuis ook wel bij de voordeur. Een naambordje. Daar staat de naam op van jullie als familie, als gezin. En wat zegt dat naambordje? Nu, dan kunnen mensen die aan de deur komen, die kunnen zien Hier wonen wij, hier in dit huis. Wij zijn de bewoners. Nu zou je kunnen zeggen dat een christen ook een naambordje van God krijgt. Hier woont de Heilige Geest. Dus daar staat niet onze eigen naam op, als je christen bent, maar daar staat de naam van de Heilige Geest op. Die woont in een christen. Paulus zegt in de tekst van vanmorgen, een christen is zelfs een tempel van de Heilige Geest. Nu probeer dat vanmorgen jezelf eens af te vragen. Kan dat bordje, bij wijze van spreken, bij jou staan? Dat bordje hier woont, de Heilige Geest. Kan dat van jou, kan dat van u gezegd worden? Wat dat betekent, dat vinden we vanmorgen in dit gedeelte waar Paulus aandacht vraagt voor ons lichaam, een tempel van de Heilige Geest. Dat is ook het thema van de prediking. Je lichaam, een tempel. Allereerst bewoond door de Heilige Geest. In de tweede plaats gekocht door Jezus bloed. En in de derde plaats bestemd tot eer van God. Dus je lichaam een tempel, bewoond door de Heilige Geest, gekocht door Jezus bloed en bestemd tot eer van God. De tempel is in de Bijbel heel belangrijk, dat weten we wel. In het Oude Testament komen we de tempel tegen, het huis van God. De psalmen die zingen ervan. Hoe heerlijk het is om in de tempel te zijn, want daar woont God. Wat een wonder. God die zijn troon heeft in de hemel, wilde wonen onder zijn volk Israël hier op aarde. En heeft een plek daarvoor uitgekozen. En dat is de tempel. Ja, eerst was dat de tabernakel, die verplaatsbare tempel, zou je kunnen zeggen. Maar later in Jeruzalem werd de tempel gebouwd. God is in het midden van zijn volk. En de tempel, dat is het teken van Gods aanwezigheid dus. God is er. En daar gaat Paulus nu op door in onze tekst. Het gaat in het Nieuwe Testament niet meer om de tempel in Jeruzalem. De tempel in Jeruzalem is waarschijnlijk ook al afgebroken wanneer Paulus deze brief schrijft aan de gemeente van de Korintiërs. Het Pinksteren is in Jeruzalem de Heilige Geest uitgestort en is de kerk van de Heere Jezus de tempel geworden. Overal waar een gemeente van de Heere Jezus is, daar is nu de tempel, daar woont de Heere nu. Paulus zegt dat ook in een van zijn brieven. De gemeente is de woonplaats van God door de Heilige Geest. En dat is nu ook van toepassing op die gemeente in Korinthe. Als je een paar bladzijden terug zou bladeren, dan zie je in hoofdstuk 3 vers 16 dat hij aan heel de gemeente schrijft. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de geest van God in u woont? Hij zegt tegen de gemeente daar in Korinthe, jullie zijn de tempel van God, want de geest van God die woont in jullie. Dat is niet altijd zo geweest in Korinthe. Korinthe, dat was een hele grote havenstad daar in Griekenland. En het was een hele bruisende stad. Je zou het misschien wat kunnen vergelijken met Rotterdam of Amsterdam. Veel schepen lagen daar en die vertrokken ook weer. Elke dag kwamen er wel schepen aan, er werd volop handel gedreven. Er waren allerlei kantoren daar in de buurt en opslagplaatsen. Het was er een drukte van belang. En je zag mensen uit heel die toenmalige wereld, die kon je daar in Korinthe tegenkomen. Naast de Grieken die er zelf woonden, is het ook bekend dat er een grote groep Romeinen, Rinten, vaak veteranen van het leger, die daar zijn gaan wonen, maar ook slaven, die waren vrijgelaten en die het leven opzochten in Korinthe. Korinthe, dat was in die tijd een stad met welvaart, maar ook een stad met cultuur. Ze stonden bekend om bekende schilders en beeldhouwkunsten die er gemaakt werden, maar ook filosofen die er waren, mensen die goed konden spreken, die met woorden hele mooie verhalen konden houden. Het was echt een stad waarvan alles te doen was. Maar Dat was ook een stad die bekend stond om zijn losbandigheid. Want je had er een hele grote tempel daar in de stad staan. En die was gewijd aan de godin Aprofrodite. En Aprofrodite, dat is de godin van de liefde. Maar dan niet de liefde zoals God die bedoelt tussen man en vrouw. Maar alles wat te maken had met het lichaam, met seks. Er was een heel complex rondom die tempel. En er waren veel vrouwen en meisjes die hun lichaam daar te koop aanboden aan mannen en jongens. En er waren jongens die hun lichaam aanboden aan mannen die op zoek waren naar wat. Juist rond die tempel schijnt er een hele wijk geweest te zijn waar je volop terecht kon om allerlei vormen van seks te hebben. Er was zelfs een spreekwoord in die tijd ontstaan, leven als een Korintiër. En dat betekent dat je op het gebied van seks volop aan je trekken kon komen. Je kon van alles doen. Alles was mogelijk. En in die stad is Paulus ook gekomen om het evangelie te verkondigen. En toen is daar een gemeente ontstaan. Mensen kwamen tot geloof en tot bekering. En Paulus schrijft ook in dit hoofdstuk, onder die mensen waren ook mensen die eerst volop leefden. Daar in dat nachtleven zou je kunnen zeggen van Korinthe. Mensen die eerst zo losbandig leefden. Ze komen tot geloof in de Heer Jezus. Het evangelie, dat doet zo'n kracht dat ze gaan zien dat Hij de Zoon van God is. En dat ze zonder Hem reddeloos verloren zijn. En nu zegt Paulus tegen deze gemeente, jullie zijn nu een tempel van de Heilige Geest geworden. Want jullie hebben de Heer Jezus leren kennen. Nu woont de Heilige Geest in de gemeente. Maar niet in de gemeente alleen als geheel, want hij spitste toe in onze tekst op iedere gelovige ook persoonlijk. Ook de gelovigen afzonderlijk zijn een tempel. Jullie lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Daar heeft de Heilige Geest intrek ingenomen toen jullie tot bekering kwamen. Toen jullie tot de Heere Jezus kwamen. Dat is dankzij het werk van de Heilige Geest. Die in jullie is, zegt Paulus. De Heilige Geest woont in jullie. En wonen, dat betekent niet af en toe even op bezoek komen. Wonen, dat betekent niet even logeren een weekend en dan weer weggaan. Wonen, dat betekent die Heilige Geest die is in jullie komen wonen. En die is daar gebleven, die blijft daar ook. Ja, de Heilige Geest woont niet alleen in jullie hart. Want dat moet je even goed onthouden hier in onze tekst. Hij woont ook in jullie lichaam. Die twee horen bij elkaar. Ik kom daar straks nog wel even op terug. En dat betekent dat heel je leven, ziel en lichaam beide, je hart en je lichaam, dat die niet meer van jezelf zijn, zegt Paulus. Die is van de Heilige Geest. Dat is de hoofdbewoner geworden. Dat is de grote verandering die zich in jullie leven heeft voltrokken. En Paulus die kan er niet over uit dat dat gebeurd is daar in Korinthe. In die losbandige havenstad. Dat er zo'n gemeente ontstaan is door de kracht van het evangelie. Hij begint er zijn brief mee. Dat moeten we niet vergeten bij alles wat hij in deze brief ook aanwijst aan zonden en alles wat er aan de hand is. Hij zegt, ik dank God voor de genade die in Christus Jezus aan u gegeven is. Ja, zo rijk is de genade van God. Dat mensen die eerst in de zonde leefden. Dat mensen die eerst leefden als een Korintiër, om zo te zeggen. Dat die getroffen werden in hun hart. Dat die hun zonde gingen belijden. Dat die de reiniging van het bloed van de Heer Jezus nodig kregen. En dat ze voor God gingen leven. Ze zijn van eigenaar veranderd. Nu is de Heilige Geest de hoofdbewoner, de nieuwe hoofdbewoner in hun huis. En kan er van hen gezegd worden, dat naambordje waar ik het in de inleiding over had. Hier woont de Heilige Geest. Dat is toch een wonder, dat de Heilige Geest in je woont. Het woord dat hier voor tempel wordt gebruikt, dat is in het Grieks een woord wat wijst op het centrale van de tempel. En het centrale van de tempel, dat is het heilige der heiligen. Dat is de plek waar God aanwezig is. Onvoorstelbaar toch? Dat als je tot geloof komt, dat God door zijn heilige geest in je komt wonen. Dat hij daar wil zijn. Is dat wonder al in u en in jouw leven gebeurd? Dat je niet meer van jezelf bent, maar van de Heilige Geest. Dat je van eigenaar veranderd bent. Want dat wonder moet er in ons leven gebeuren. Net als in Korinthe. Daar leefden de mensen eerst voor zichzelf. En dan doen wij misschien niet allemaal zulke dingen als de mensen in Korinthe. Maar van nature laat de Bijbel zien, zijn we allemaal slaven die beheerst worden door de grote tegenstander van God. Dat is niet de geest van God. Maar dat is de geest van de boze of de geest uit de afgrond. Of de geest van de duivel, hoe je het ook allemaal maar wilt noemen. En die geest van de duivel die maakt je wijs dat je vrij bent. Als je alles kunt doen wat je zelf wilt. En dat je hart en dat je lichaam van jezelf is. Waar je zelf over mag beschikken. En zelf beslissingen over mag nemen. En zo zijn wij geworden door de zondeval. En daarom de vraag van morgen. Door wie worden wij nu beheerst? Welke geest heeft in jou en in uw leven de leiding, het voor het zeggen? Is dat de Heilige Geest? Of is dat de geest van de boze? Want kijk, als die geest van de boze nog altijd de leiding in je leven heeft, dan ben je er altijd op uit om aan jezelf te denken. Dan wil je doen wat je zelf graag wilt. Dan draait het om jezelf in je leven. Dan laat je je leiden door je eigen zondige gedachten en door je eigen zondige verlangens. Dan is dat het belangrijkste in je leven. Kijk, die geest uit de boze die laat denken dat je vrij bent. Maar ondertussen ben je een slaaf van de zonde en doe je de zonde. En ga je daarin op. Maar als de Heilige Geest het voor het zeggen gaat krijgen in je leven, net als bij deze mensen in Korinthe, dan wordt dat anders. Dan ga je ogen ervoor open hoe erg het is om een slaaf van de zonde te zijn. Dat je helemaal niet vrij bent, dat je gebonden bent aan de zonde. Dat je gevangen zit in de macht van de zonde en dat je jezelf er niet uit kunt trekken. Ja, dan zie ik mijn eigen hart en mijn eigen leven helemaal niet als een huis waar God kan wonen. God wonen in mijn hart, in mijn leven, met al die zondige gedachten, met al die zondige verlangens en begeerd. Mijn lichaam een huis van God. Ik heb zoveel zonde gedaan. Het is helemaal niet geschikt om een tempel voor God te zijn. God zou er een bordje op moeten zetten wat vroeger wel eens op een huis stond. Dat zo krakkemikkig geworden was dat de overheid zei, dat de gemeente zei, daar mag niemand meer wonen. Dan werd er een bord op dat huis gezet, onbewoonbaar verklaard. Ja, dat laat je Heilige Geest je zien, gemeente. Als je naar jezelf kijkt, onbewoonbaar toch voor God verklaard. Moet God in mijn hart wonen. Wij zijn geen geschikt huis voor God. Laat staan een tempel voor God. Maar wat doet nou de Heilige Geest? Hij heeft dat gedaan bij die mensen daar in Korinthe. En hij doet dat vandaag nog. Zulke huizen die onbewoonbaar verklaard zijn, daar gaat hij toch in wonen. Hoe slecht ze er ook aan toe zijn. Hoe ongeschikt ze ook zijn voor de bewoning. Dus je moet zeggen, moet de Heilige Geest in mijn hart komen? De Heilige Geest is de Heilige Geest. En heilig betekent dat het bestemd is tot de eer en tot de verheerlijking van God. En als ik dan naar mijn eigen hart, naar mijn eigen leven kijk, wat een zondige gedachten, wat een verkeerde gedachten. Wat ben ik gericht op mijzelf? Moet de Heilige Geest in mij komen wonen? Dat kan eigenlijk helemaal niet. Kan de Heilige Geest niet beter een andere woning zoeken die geschikter is en die beter is? En toch zegt de Heilige Geest, in zulke huizen die onbewoonbaar verklaard zijn, wil ik wonen. En hij haalt dat bordje weg, bij wijze van spreken, onbewoonbaar verklaard. En hij zet er een ander bordje op. En daar staat op, onverklaarbaar bewoond. Het is niet te verklaren. Het is een wonder. Het is niet uit te leggen. Het is niet te snappen dat de Heilige Geest in mij wil wonen. En toch gebeurt het. Paulus zegt dat is de genade van God in Christus Jezus. Dat is de genade die u gegeven is. Paulus zegt aan het begin van deze brief, daar dank ik God nou voor. Kijk, dat is het werk van Gods genade. En Gods genade brengt altijd tot het danken van God voor die genade. En zo heeft de Heilige Geest daar gewerkt. En zo is ook in die heidense stad Korinthe, met van alles en nog wat, is daar een gemeente ontstaan. Ook uit mensen die eerst volop in de zonde leefden. Daar zaten mannen bij die elke keer daar naar de havenbuurt gingen om daar hun zondige verlangens bot te vieren met vrouwen en met meisjes. Daar zaten vrouwen en meisjes bij die eerst ook daar werkten in de buurt van de tempel Aphrodite. Daar zaten jongeren bij die meededen aan al die feesten die daar werden gehouden ter ere van deze godin, van wie je alles mocht doen wat je zelf graag wilt. Er werden feesten gehouden, er werd gegeten, er werd gedronken, er werd geofferd en je kon alles doen wat je wilde. En God trekt ze eruit, gemeente, en maakt ze tot zijn tempel. Wat een wonder, vindt u niet? Wat een wonder toch, jongens en meisjes, dat God in ons wil wonen door zijn Heilige Geest en dat hij dat vandaag wil doen in jouw leven. Ook als je misschien bij jezelf denkt, dat kan eigenlijk helemaal niet. Want ik heb nog zoveel zondige dingen en zoveel zondige gedachten. Misschien is er wel een jongere die zegt, ik zit verslaafd. Bijvoorbeeld aan internet, aan porno. Ik ben verslaafd aan gamen. Ik ben verslaafd aan alcohol. Moet de Heilige Geest in mij komen wonen? Ja, God zegt dat kan. De kracht van de Heilige Geest is zo groot dat hij ons leven, ook onze lichamen, wil vernieuwen tot zijn tempel. En zul je niet vergeten dat God de Heilige Geest aan jou beloofd heeft. Toen je gedoopt werd, ben je gedoopt in de naam van de drie enige God, ook in de naam van de Heilige Geest. En die Heilige Geest die heeft beloofd dat hij in jou wil wonen. En dat hij je wil heiligen, apart wil zetten, veranderen, vernieuwen. En je wil maken tot een lid van de gemeente van Christus, een levend lid. Dat is iets om blij van te worden vanmorgen, gemeente. Dat je nooit te slecht en te zondig bent voor de Heilige Geest om in je hart te gaan werken en daar te gaan wonen. Hij doet wat je zelf niet kan. En daarom mag je zijn hulp inroepen. En daarom mag je vragen aan de Heilige Geest en de vinger leggen bij die belofte. Dat hij ook in jouw hart zal werken en dat je zo vernieuwd wordt. Want als je je afvraagt, hoe kan dat nou? Dat de Heilige Geest die heilig is, in mijn hart gaat werken. Dan wordt het nog wonderlijker. Want zegt onze tekst vanmorgen, Paulus die zegt tegen de gemeente van Korinthe, want jullie zijn gekocht. Jullie zijn duur gekocht. Dat is natuurlijk een beetje merkwaardig, hè? Mensen die gekocht zijn. Ja, dan moeten we even kijken naar de tijd van Paulus. Dat weet je misschien wel. In die tijd waren er ook slaven. En waren er slavenmarkten. En er werd voor sommige slaven een hoge prijs betaald. Want dat waren slaven die konden goed werken. Die deden goed hun best. En die wouden... Sommige meesters die wilden wel zulke goede slaven hebben, die alles voor ze deden, die ze konden vertrouwen. En die kregen soms ook een hele belangrijke positie als slaaf. Denk maar bijvoorbeeld in de tijd van de Bijbel, dat is al veel eerder, van Jozef in het huis van Potifar. Die kreeg een hele vertrouwenspositie van Potifar. Nou, zo gebeurde het vaak bij slaven. En het woord wat hier gebruikt wordt voor kopen, gekocht zijn, dat is een woord wat ook wil zeggen een prijs betalen om iets weer terug te krijgen wat je eerder bent kwijtgeraakt. Het woord wordt ook wel gebruikt voor een koning die losgeld betaalt. Een hoge prijs voor soldaten die in de oorlog krijgsgevangen waren geraakt. En wanneer die koning dan aan de vijand, aan de vijandige koning, een hoge losgeld betaalde, hoge prijs betaalde, dan kreeg hij die soldaten weer terug. Want die hoorden toch bij hem en bij zijn volk. Paulus zegt, zo is het nu ook met jullie hier in Korinthe. Er is voor jullie een prijs betaald. Er is een hoge prijs betaald. Ja, wat die prijs is, dat staat er hier niet bij. Maar dat is overduidelijk. Die prijs is het bloed van de Heer Jezus. Het leven van de Heer Jezus. Jezus zegt zelf, want de Zoon des Mens is gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Zo heeft de Heere Jezus Christus deze mensen in Korinthe ook losgekocht, vrijgekocht, met de dure prijs van zijn bloed. Petrus schrijft er ook over in zijn brief. Het is een gedachte die je steeds in de Bijbel tegenkomt. We zijn gekocht met het bloed van de Heere Jezus, niet door vergankelijke dingen zoals zilver of goud, maar door het dierbaar bloed van Hem. En dan zit er het element in dat je teruggekocht bent. Want God heeft recht op ons. In het paradijs voor de zondeval leefden we immers voor God. We waren zijn eigendom. God heeft ons geschapen om hem te loven en te prijzen. Maar door de zondeval in het paradijs, zijn we terechtgekomen in de slavendienst van de zonde, in de heerschappij van de duivel. Het is net als in die tijd. Je kon slaaf zijn door geboorte. Als je ouders slaaf waren in die Romeinse tijd, dan werd je ook als slaaf geboren. Nu zo is het ook met ons. Wij worden nu als slaven geboren. Wij worden geboren in zonde, onder de macht van de zonde. En in die tijd kon je ook slaaf worden wanneer je werd overwonnen door de vijand. Ik zei het al. Dus dat betekende dat je in dienst van de vijand kwam. Nu dat kun je ook zeggen van ons gemeente van nature. Wij zijn overwonnen door de duivel en de duivel die heeft bezit van ons genomen. We hebben de duivel geloofd en zijn zo hem toegevallen. En je kon ook slaaf worden in die tijd wanneer je aan lager wal raakte en een hele hoop schulden had, zodat je slaaf werd om van je schulden af te komen. En zo is het ook met ons gemeente. We zijn in diepe grote schuld terechtgekomen door onze zonde tegenover God. Wij kunnen die zondeschuld nooit betalen. In een van de psalmen staat die regel. Wie kan die prijs, die ziel, dat rantsoen aan God in tijd, nog eeuwigheid voldoen? Dat kan niemand. Jij niet, u niet en ik niet. We hebben een schuld die van ons uit onbetaalbaar is. Maar nu is het evangelie dat Jezus de hoogste prijs heeft betaald. Wat een hoge prijs, gemeente. Om dat naambordje, hier woont de Heilige Geest, op mijn levenshuis te zetten. Tegenwoordig schrik je van de huizenprijzen, toch? Jonge mensen, misschien ben je wel op zoek naar een huis. En dan schrik je van al die prijzen. En denk je, moet ik er dat voor betalen? En dan zijn het misschien nog wel mooie huizen. Maar voor welke huizen heeft de Heere Jezus die hoogste prijs van zijn leven betaald? Dat is niet voor prachtige woningen, voor prachtige paleizen, maar heeft zijn leven gegeven voor zulke woningen die onbewoonbaar verklaard moesten worden voor God, die er zo slecht aan toe zijn. Wat een liefde, wat een genade, dat hij zo ons loskoopt uit de slavernij van de zonde. Danken we hem daarvoor, gemeente. Prijzen we hem daarvoor. Is het loflied van Gods genade in onze harten, dat we zeggen, we zijn duur gekocht, gekocht met die prijs van het bloed van de Heere Jezus. Wat heeft het hem gekost aan het kruis van Golgotha? Om mij te maken tot zo'n tempel van de Heilige Geest. Daar kun je toch niet over uit? Wat is hij groot, deze zaligmaak. Is hij u en jou zo lief geworden? Omdat hij dat voor u en jou over had. Omdat je door de Heilige Geest ging zien, zonder hem ben ik echt verloren en sta ik in de schuld tegenover God. Zijn we ervan doordrongen, gemeente? Dat wij deze prijs nodig hebben om voor God straks te kunnen verschijnen. Dat wij het bloed van de Heere Jezus nodig hebben om het eigendom van God te zijn. Om straks ook zonder verschrikken voor hem te verschijnen. Zonder het bloed van de Heere Jezus, ouderen en jongeren, staan we straks voor God. In onze schuld. En wie kan dan bestaan? Daarom roep het bloed van de Heere Jezus in over je leven. Want hier vanmorgen in de preek druppelt het bloed van de Heere Jezus. Opdat je onder dat bloed zou schuilen. Opdat je door dat bloed vergeving en bedekking van al je zonden zou ontvangen. Want het bloed van de Heere Jezus, dat reinigt van alle zonden. Is het bloed van de Heere Jezus voor u en voor jou van zoveel van onschatbare waarde geworden. Hij heeft de hoogste prijs gegeven die maar kon. De prijs waarmee hij aan het heilige recht van God heeft voldaan, want die eist de dood van de zondaar. Hij heeft zichzelf gegeven tot in de dood, om ons vrij te kopen uit de slavernij van de zonde. Ja, zo'n hoge prijs ervoor betaald. En hoe gaan we nou om, gemeente, met die tempel, waaraan zo'n hoog prijskaartje hangt? Hoe ga je nou om met die tempel? Dat is wat Paulus hier aan de orde stelt in deze gemeente van Korinthe. Want hij schrijft natuurlijk deze brief niet voor niks. En hij geeft in deze hoofdstukken ook leiding aan wat er in de gemeente aan de hand is. En dan moet ik met u en jullie even nagaan wat een beetje het denken was daar in Korinthe. Als het ging om je ziel en je lichaam. Ze zeiden je ziel en je lichaam, dat zijn eigenlijk twee aparte dingen. Je ziel, dat is het belangrijkste. Als je ziel maar gered is. Als je ziel maar geestelijk is. Je lichaam, ja, dat is maar een omhulsel. Je lichaam, dat is niet zoveel waard. Uiteindelijk kun je met je lichaam alles doen wat je wilt. Het heeft geen invloed op je ziel. Dus een hele sterke scheiding, dat was er in dat Griekse denken, tussen ziel en lichaam. Daarom werd er ook vaak gedacht dat er ook geen opstanding van het lichaam is. Dat komt verderop in deze brief ook aan de orde als Paulus in 1 Korinthe 15 over de opstanding van het lichaam spreekt. Dat had hiermee te maken met dat Griekse denken, ziel en lichaam, och, dat staat eigenlijk los van elkaar. De ziel staat heel hoog en het lichaam, dat is niet zo belangrijk. En dat vertaalde zich ook in de gemeente van Korinthe. Want zo dachten die mensen daar. Er waren mensen die dachten, ja, als je ziel nou gered is door de Heer Jezus, dan is het allerbelangrijkste. Dan zijn je zonden vergeven. Dan is het weer goed met God. En wat je dan met je lichaam doet, ach, dat lichaam, dat is niet zo belangrijk. Dat sterft straks en daar blijft straks niks meer van over. En dan zag je een christen weer in de buurt van de haven komen. En die kwam daar in de buurt van de tempel. En die ging toch af en toe nog eens even wat halen daar bij een vrouw aan als het ging om seks. En hij dacht, zo erg is dat niet. En dan zegt Paulus, maar heb je wel in de gaten dat je lichaam een tempel van de Heilige Geest is? Als je nou naar die vrouw gaat, naar die hoer, zo noemt hij er hier, dan word je één met hem, met haar. En kun je dat met het lichaam, de tempel van de Heilige Geest doen? Kijk, Paulus wil de gedachte doorbreken dat seks net zoiets is als eten. Hij heeft het hier over spijzen en buik, eten en buik. De mensen in Korinthe die dachten, net zoals je elke dag even eet als je honger hebt en je maag is weer gevuld. En verder, ach, heeft het allemaal geen gevolgen, zo is dat ook met seks. Als je er even zin in hebt, dan doe je dat. Het heeft allemaal verder geen gevolg. Maar Paulus die is heel scherp hier. Die zegt, zo kun je toch niet met je lichaam omgaan? Want je lichaam, daar is de Heilige Geest de hoofdbewoner van. Dat is een tempel om God te dienen en God te verheerlijken. Zo eindigt hij de tekst. Zo verheerlijk dan uw lichaam en uw geest, die van God is. Jezus heeft de prijs met zijn bloed ervoor betaald. Dus het lichaam, dat is niet onbelangrijk. Het lichaam, daar woont ook de Heilige Geest in. In Korinthe zeiden ze alles, en Paulus gaat daar een beetje op in. Alles is geoorloofd. Alles mag toch als christen. Je bent toch vrij als je ziel maar vrij is. Paulus die zegt, ja, je bent als christen vrijgekocht. Maar dat betekent niet dat je alles doen kunt. En is dat gemeente toch niet iets, jongens en meisjes, ouderen, wat in onze tijd toch eigenlijk ook het uitgangspunt. Onze vrijheid, dat is het belangrijkste. Wij hebben zelf de beschikking en de beslissing over wat wij doen met ons lichaam. Wat we wel of niet doen, dat is van jezelf. Daar mag je zelf over beslissen. Daar mag niemand aankomen. Paulus zegt, dat klopt niet. Ons lichaam is niet van onszelf, dat is van onze schepper. En dat geldt van iedereen, of je nou christen of niet christen bent. God heeft recht op ons leven. Maar van een christen geldt het helemaal, zegt hij. Want door de Heilige Geest ben je een tempel geworden. Dan heb je niet de vrijheid om zelf te beslissen wat je met je lichaam en met je leven doet. Vrijheid van een christen is gehoorzaamheid aan de geboden van God. Je merkt dat dat echte vrijheid is. Kijk, en dan hebben wij niet zo'n tempel als Apofrodite hier staan, hier op Urk of in Nederland. Maar zijn de verleidingen niet minder groot om onze lichamen als tempels van de Heilige Geest te bevuilen en te bezoedelen als het gaat ook op het terrein van seks. Het is allemaal zo dichtbij gekomen. Wij hoeven niet naar een grote stad toe. Wij hoeven maar te klikken op een muis of wij hoeven maar even te scrollen op onze telefoon. En we kunnen alles zien waar Paulus het hier over heeft als het gaat om onreinheid en vuiligheid. Wat het riool van de zonde allemaal naar boven brengt. Zullen we dat bedenken waar we ons lichaam voor gebruiken? Waar gebruiken we onze ogen voor? Waar kijken we naar? Waar gebruiken we onze oren voor? Waar luisteren we naar? Naar welke muziek? Is dat muziek waarin het leven zonder God wordt bezongen? Of misschien ook wel op het terrein van seks? Allerlei toespelingen worden gemaakt die in strijd zijn met het zevende gebod. Waar gebruiken we onze oren en onze ogen voor? Ziel en lichaam horen bij elkaar, gemeente. Ziel en lichaam zijn een tempel, zijn bedoeld om God te verheerlijken. Paulus zegt, als je van Christus bent en je denkt aan de dure prijs die Jezus ervoor betaald heeft, dan moet je op de vlucht gaan voor die zonde. Dan moet je die niet opzoeken. Dan moet je ermee breken. Nee, niet in eigen kracht. De hoofdbewoner, de Heilige Geest, die wil je de kracht geven om te breken. En God wil ook mensen in je omgeving gebruiken om je daarbij te helpen. Als je daarmee worstelt, als je daar zelf niet uitkomt. Ons lichaam, een tempel van de Heilige Geest. Als je van de Heere Jezus bent. Ja, dan heb je de roeping om daar ook heilig mee om te gaan. Wees heilig. Ja, God heeft ons lichaam niet gegeven om ermee te zondigen. Jongens en meisjes, jongeren, hoe gaan we met ons lichaam om? Kijk, het is in onze tijd heel normaal om seks te hebben. Buiten het huwelijk, om het huwelijk heen, al vroeg. In de verkeringstijd of zelfs nog eerder. Maar God heeft het lichaam niet gegeven om allerlei seksuele experimenten daarmee uit te halen. En te kijken wat leuk en wat fijn is. Paulus zegt, ga ervoor op de vlucht. Breek ermee. Bid om de Heilige Geest. Bid om de Heilige Geest. Ga zo met het lichaam om, zoals God het bedoeld heeft. Stuur niet allerlei naaktfoto's van elkaar door, op Snapchat of op TikTok of wat dan ook. Er gaat soms van alles rond en later ook tot schade van jezelf en van anderen. Breek ermee. Zie wat de bedoeling van God is met je leven, met je lichaam. Vlucht ervoor, zoals Jozef dat deed. Toen Jozef in de verleiding kwam met die vrouw van Potifar, toen ging hij weg. Dat moeten wij ook doen. Ook als er misschien als je wat ouder bent en via de social media misschien wel contact krijgt met die of met die. Van het een komt het ander. Ga ervoor op de vlucht. En laten we dan wel bedenken, gemeente, laat ik het dan maar even omdraaien. Natuurlijk, het gaat niet alleen om seks. Je zou het bijvoorbeeld kunnen hebben over roken. Daar moet je ook maar eens even over nadenken. Wat dat te maken heeft met je lichaam. Ook als een tempel van de Heilige Geest. Wat het te maken heeft met alcoholgebruik. En hoe ga je met alcohol om? Denk er maar eens even over na. Maar Paulus die draait het om aan het slot van dit gedeelte. Dan zegt hij niet alleen maar, nou ja, als je wat netjes leeft en je verandert je leven op dat terrein een beetje, dan is het wel goed. Nee, hij draait het helemaal om. Hij zegt, wijd je lichaam en je geest helemaal toe aan God. Dat je leven in dienst van de Heer is. Is dat u en jouw verlangen? Dat je er voor de Heer bent. Dat je leven in dienst van God is. Alles wat je zegt, alles wat je over anderen zegt, alles wat je met anderen bespreekt, ook over anderen, is dat tot eer van God? Is dat tot heil van je naaste? Je lichaam een tempel, dat betekent, gemeente, dat je elke dag het verlangen kent om voor God te leven. En dat je ook weer in dat verlangen opgewekt en aangevuurd moet worden. Want inderdaad, ik kan die tempel bezoedelen. De Heilige Geest kan ik bedroeven door zonden te doen of toe te laten in mijn leven. Paulus zegt dan, bedroef je de Heilige Geest. Door welke je verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Dus dat kan ook in het leven van een christen. Tempel van de Heilige Geest zijn, dat betekent niet dat je nooit geen zonde meer doet. Of dat het allemaal rein is wat er in je leven is. Wat kun je net als David toch weer helemaal aan de grond komen te zitten als het daarom gaat. En dat je gaat bidden, Heere, schep mij een rein hart. Geef me weer een gereinigde ziel. Wilt u met uw Heilige Geest mijn hart en mijn leven weer maken tot een tempel? En je ziet bij David, we hebben dat gezongen in Psalm 51, dat de Heere dat dan ook weer doet. Dat is de genade van de Heilige Geest. Dat is gelukkig de kracht van de genade. Dat God je weer terugbrengt, terwijl je dat helemaal niet verdiend hebt. Ja, het gaat om het leven van elke dag, gemeen. Hoe leef ik in mijn werk? Hoe leef ik op school? Hoe ben ik in mijn gezin? Hoe ga ik om in mijn vrije tijd met anderen? Kijk, wij maken misschien ook wel een scheiding in een wat andere zin. Dat gebeurt nog wel eens, ben ik bang. Dat we een scheiding maken tussen zondags en door de weeks. En dat we zeggen, het gaat om onze ziel en wat je in de kerk hoort. Dat je Christus mag kennen, dat je bekeerd bent. En ondertussen, als het weer maandag is, dan gaan we onze eigen gang. En is het weer zondagmorgen, dan gaan we ons weer met die dingen van de kerk bezighouden. Maar gemeente, dat is ook niet wat God voor ogen heeft. Dan zijn we bezig om een eigen godsdienst te maken die God niet wel behagelijk is. Welk naambordje staat er bij u op de deur? Welk naambordje staat er bij jou op de deur? Kan erop staan: hier woont de Heilige Geest. Zou je dat mee willen nemen? En zou je vooral willen onthouden dat de Heilige Geest dat in jouw hart en in jouw lichaam wil doen? Want Christus heeft zijn bloed gegeven om ons te reinigen, om ons zalig te maken. En om ons straks tot een tempel te maken die hem volmaakt zal dienen als we verlost zijn van onze zonde. Kijk, we worden niet verlost uiteindelijk van ons lichaam, want ons lichaam is van zoveel waarde dat Jezus er de prijs voor heeft betaald. Dat straks bij zijn wederkomst mijn lichaam weer opgewekt wordt in heerlijkheid en met mijn ziel verbonden wordt. En ik hem helemaal, zonder enige zonde, wat kun je er soms naar verlangen, helemaal hem verheerlijken en groot maken. Ga zo deze nieuwe week in. Verheerlijk dan God met uw geest en met uw lichaam die van God zijn. Amen.